Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer voetbal als politiek instrument en Europese kwestie. Vlak voor de start van het WK voetbal in Qatar kijken we naar de maatschappelijke en politieke betekenis van Europa's favoriete sport. Een aflevering dus over de macht van de bal. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht met MVV-zaal om zie ik via ons scherm Mathieu Segers.
Zeker, Annette, daar ben ik dan. Het is ondertussen een publiek geheim dat ik seizoenskaarthouder ben van US MVV'ken. En met MVV, onze club hier in Maastricht, gaat het op dit moment opmerkelijk goed. Het is een soort sprookje tot nu toe. Het ziet er zelfs naar uit dat er een reële kans is dat MVV het herfstmeisterschaft binnen gaat slepen in de keukenkampioendivisie. Dus ik ben qua voetbal zeer verwend de afgelopen maanden.
Ja, Mathieu, ik moet wel nogmaals bekennen dat voetbal niet het eerste is waar ik normaal in een kroeg over praat. Laat staan naar kijk. In tegenstelling tot de andere uitbaters van dit café. Onze WhatsApp-groep heeft dan ook niet ons logo, maar de legendarische Shevchenko als groepsafbeelding, hè?
Ja, dat klopt. Ja, we hadden voor de inval van Rusland in Oekraïne hadden wij Mario Melchiot als logo van onze WhatsApp-groep. En toch wel een memorabele voorstopper van Ajax, waar Freek, chefredactie, en ik allebei fan van waren vroeger. Maar nu inderdaad natuurlijk Andrei Shevchenko, ofwel Sheva. Natuurlijk een icoon van het Europese voetbal. Maar ik zal, Annette, voordat ik al op al deze details verder inga en me in dwaalwegen ga begeven, de luisteraars eerst geruststellen. Namelijk vooral de luisteraars die, net zoals jij, niet zoveel met voetbal hebben. We gaan het vooral hebben vandaag over de politieke en maatschappelijke kant van het voetbal. En voetbal, ik zei het al, als een Europese politieke kwestie die trans-Europees menig politiek brein doet kraken op dit moment. Want het is nogal een uitdaging om te gaan met dat WK in Qatar op allerlei soorten van terreinen. Dus geen hobby-uitzending, maar we gaan het vandaag hebben waar we het echt over moeten hebben, namelijk het belang van het voetbal voor ons allemaal hier in Europa.
Want dat WK-voetbal wat volgende week zondag begint gaat natuurlijk om meer dan die gouden beker en daarom zoomen wij in op de politieke dimensies van dit WK.
Ja, mensenrechten, de situatie van de arbeiders, de gastarbeiders die stadions gebouwd hebben natuurlijk. De LHBTQI-rechten, hoe daarmee omgegaan wordt in Qatar. En ga zo maar door eigenlijk. Het gaat over heel veel actuele politieke kwesties die in Qatar op een andere manier aangevlogen worden dan wij in Europa gewend zijn en graag zouden willen zien. En dat zet het nodige op spanning. Het gaat bijvoorbeeld ook over het spelen van een WK in de winter, wat wij niet gewend zijn. Het gaat om het aanzetten van airco's in stadions, waarvan je kunt afvragen, is dat allemaal in lijn met hetgeen wat wij nastreven op dit moment in verband met de klimaatverandering? Ja, en zo is er nog veel meer. Maar, en ik denk dat heel belangrijk is, Annette, om nog een keer te onderstrepen. Het gaat natuurlijk ook over de sport waarin Europa echt absoluut leidend is in de wereld. En dus ook komt die druk op die politieke kwesties eigenlijk in die Europese arena terecht. Want ja, daar moet toch het eerste geluid vandaan komen als het gaat over een soort tegengas, zou je kunnen zeggen. En wat hier heel belangrijk bij is, Europa heeft heel lang gedacht, ja, via die sport, het voetbal, ons Europees erfgoed, volgens de historicus Tony Judd, is het bijvoorbeeld echt het voorbeeld waarom Europese integratie echt plaatsvindt. Hè? De Champions League als het voorbeeld van een soort optima forma voorbeeld van Europese integratie. Maar het verplicht ons ook tot het kritisch kijken naar wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben. Want wij dachten heel vaak dat via de sport eigenlijk een soort Europeanisering over de wereld zou kunnen plaatsvinden. Maar we moeten ons nu misschien gaan afvragen, is dat inderdaad zo? Of werkt die vervlechting van de wereld met Europa via in dit geval voetbal misschien ook de andere kant op? En holt het onze waarden bijvoorbeeld uit? Nou, dat soort grote vragen gaan we vandaag zeker ook bespreken.
Nou, en dat zijn de vragen die we natuurlijk ook maar aan één iemand kunnen voorleggen.
Ja, dat is inderdaad waar, Annette. En ik ben ontzettend blij dat hij nu de tweede keer in de geschiedenis van Café Europa ons café binnenwandelt. Het is een echte Europeaan. Hij is Brit, hij woont in Parijs, hij spreekt Nederlands en zijn naam is Simon Cooper. Journalist van de Financial Times en schrijver van verschillende boeken en ook voetbalboeken, zoals Soccernomics, dat ik iedereen van harte aanraad. En dat er is met een hernieuwde uitgave voor dit WK. En natuurlijk ook het boek Voetbal als Oorlog.
Simon, welkom terug.
Dag, leuk jullie weer te zien.
Qatar is niet het eerste land met een dubieus regime aan de macht waar een groot toernooi wordt gespeeld. En toch lijkt het alsof er over dit WK meer dan ooit tevoren een sluier hangt. Hoe komt dat?
Ik vind het inderdaad een beetje merkwaardig dat er bijvoorbeeld tegen Beijing als gastgever van de Olympische Winterspelen of Rusland, wat de Winterspelen in Sochi had en het voetbal WK in 2018, dat daar veel minder over werd geprotesteerd, tegen werd geprotesteerd dan tegen Qatar. Kijk, Qatar is een land waar een heleboel misstanden zijn. Het is heel terecht dat mensen dat aangrijpen. Maar ik vraag me inderdaad af, waarom is er ditmaal zoveel meer heisa dan ik ooit rond een sporttoernooi heb gezien? Je kunt het alleen vergelijken met het WK in Argentinië in 1978... toen er, althans in Nederland, amper daarbuiten, maar in elk geval in Nederland, bijvoorbeeld door Freek de Jonge uitgebreid tegen werd geprotesteerd. Ook dat er een soort boycottactie werd gelanceerd, wat door geen enkel land werd gevolgd. Maar dat is eigenlijk de dichtste parallel met Qatar 2022.
Ik ben het met Simon eens dat het opmerkelijk is, maar misschien toch ook weer niet opmerkelijk. Juist omdat het om zo'n Europese sport gaat. En dit is een tijd van grote maatschappelijke vraagstukken. We hebben ze in het begin al kort genoemd. En eigenlijk komen die ook samen in dat WK in Qatar. Er is zoveel tegenstrijdigheid in wat in Qatar plaatsvindt en wat Europa op dit moment met zoveel urgentie probeert uit te dragen in de wereld. Of het nou gaat over rechten voor arbeiders, rechten voor vrouwen, rechten voor die LHBTQ-gemeenschap of het klimaatprobleem. Alles staat op spanning in dit WK in Qatar. En je ziet dat ook terug. Het is, Simon zegt het al, echt niet iets wat beperkt is tot bepaalde Europese landen. Nee, het is een trans-Europees fenomeen dat men hier eigenlijk induikt. En een goed voorbeeld is de Duitse ZDF-documentaire, die afgelopen dagen ook is uitgezonden in, dat wil zeggen fragmentjes daaruit, op de Nederlandse tv. De titel daarvan is Geheimsache Qatar, waarin een Duitse journalist eigenlijk een beetje een undercover, als het ware, op zoek gaat naar de echte beweegredenen van Qatar bij dit WK. Maar ook hoe men in Qatar nou eigenlijk daadwerkelijk denkt over het een en ander. Nou, er komen allerlei controversiële uitspraken natuurlijk uit de mond van de Qatarezen. En die worden nu weer breed uitgemeten. En dit is een voorbeeld van het feit dat dit eigenlijk in Europa breed op de agenda staat en dan met name in West-Europa. En ik denk dus dat een belangrijke reden daarvoor is dat het om voetbal gaat. De voorbeelden die Simon noemde zijn vaak ook Olympische Spelen. Dat is toch net iets, dan voelt Europa zich net iets minder aangesproken misschien. Dus ik denk dat dat ook meespeelt.
Ja, je zegt trouwens die journalist zit daar undercover, maar dat fragment wat heel erg veel voorbij is gekomen, wat heel veel aandacht heeft getrokken terecht, dat is een fragment waarin hij gewoon op de man afvraagt aan een oud international en ambassadeur van het WK in Qatar hoe hij denkt over homoseksualiteit. En daarop zegt hij gewoon, het is een mentaal defect.
Ja, undercover is misschien niet het goede woord. Laat ik het zo zeggen dat hij bewandelt paden die niet voor de hand liggen vanuit de promotie vanuit Qatar zelf. Hè? Dus hij praat een beetje breder rondom dat WK. En dan komen heel snel naar boven allerlei zaken die in Europa zeer controversieel zijn.
Voor de World Cup.
Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns zum Beispiel über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.
Aber im Gesetz ist Homosexualität verboten.
En het antwoord op de vraag dat hij dan stelt, but do you think gay is haram? En dan komt er een heel open antwoord op van deze Qatarees, dat boekdelen spreekt.
Weet je wat haram is?
Yes, haram. Ja, haram, eine Sünde. So he would say for me, why you drink it? But do you think gay is haram? Sie finden Schwulsein ist haram?
Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim, aber warum ist es haram? Es ist ein geistiger Schaden. Because the damage in the mind.
An dieser Stelle geht der Pressesprecher vom WM-Organisationskomitee dazwischen. Damage in the mind. Der offizielle WM-Botschafter findet also, die Liebe zwischen zwei Männern sei eine Art Geisteskrankheit.
Ik ben heel benieuwd, Simon, hoe jij aankijkt tegen dat idee van Europeanisering dat ik in het begin lanceerde. Want heel lang is natuurlijk het verhaal verteld eigenlijk ook dat je via handel, maar ook via sport, en die twee gaan natuurlijk hand in hand bij dit WK en sowieso bij het voetbal, de wereld ietsjes meer Europees kunt maken. Maar moeten we ons niet af en toe afvragen nu of dat niet ook andersom werkt? Is het niet zo dat onze Europese waarden en normen misschien wel verwateren door die steeds nauwere banden via het financiële bijvoorbeeld?
Ja, jaren geleden al schreef mijn collega bij de Financial Times, Gideon Rachman, een boek dat Easternization heet. En dat beschrijft inderdaad het belangrijkere proces, dat onze maatschappijen worden veranderd door bijvoorbeeld Chinees, Russisch golfgeld en golfmacht in onze samenlevingen. En dat er bijvoorbeeld corruptie binnensluit, dat er luxe binnenkomt aan de bovenkant. In Parijs is er bijvoorbeeld, waar ik woon, is er bijvoorbeeld een villa. Er zijn er amper van in Parijs, die van een Qatarese familie is. Maar die komen hier nooit, omdat ze de ouders, voor wie het huis is gekocht, het niet leuk vinden. Dus prachtig Parijs erfgoed staat helemaal leeg. Zeker in Parijs en Londen hebben de Qataris heel veel opgekocht, bijvoorbeeld Harrods. Maar je kunt hetzelfde proces zien bij de Saoedi's, bij de Russen tot februari, bij de Chinezen. En ja, dit zijn landen die vaak meer macht hebben, zeker nu een energiecrisis is, dan wij. Dus je ziet dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar Qatar gaat met de vraag van, kunnen jullie de gaskraan openhouden of nog verder opendraaien? Dus Biden die naar Saoedi-Arabië gaat. Dus inderdaad, wij denken, oh, zij worden als ons, maar misschien worden wij als zij.
Op wat voor punt zitten we hier? Want heeft dat er ook iets mee te maken dat het nu zo controversieel is? Dat misschien gewone Europese burgers langzamerhand aanvoelen dat we hier op een hele dunne lijn lopen van ofwel invloed uitoefenen ofwel beïnvloed worden en eigenlijk dus een verwatering van onze eigen cultuur meemaken.
Ja, onze eigen cultuur. Ik ben altijd bang voor dat woord, want onze cultuur is natuurlijk een samensmelting van alles wat voorheen is gebeurd. En als je 80 jaar geleden over Europese cultuur had gehad, dan had niemand je geloofd. Dus onze cultuur verandert natuurlijk steeds. En bijvoorbeeld dat wij nu gelukkig heel erg openstaan ten opzichte tegenover homoseksualiteit of tegenover gelijkheid man-vrouw. Dat is heel nieuw. Mm-hmm. 20 jaar geleden was Nederland, geloof ik, de enige land in Europa waar homohuwelijk legaal was. Dus onze cultuur, dat is, daar zitten heel veel scheurtjes in en dat is constant in verandering. Maar ik denk inderdaad dat een WK dit soort vraagstukken heel erg concreet maakt. Dus alles waar mensen vaag een gevoel over hebben, bijvoorbeeld dat Europa in de wereld steeds minder belangrijk is, dat wordt dan duidelijk bij het grootste sportevenement, eigenlijk het grootste media-evenement ter wereld, zo'n WK, dat het eerst door Rusland wordt gehouden en nu door Qatar. Dat maakt heel erg duidelijk dat, kijk, het WK was van ons. Ja. FIFA dat zat in Parijs en later in Zurich. West-Europa had, geloof ik, tot een aantal jaar, tot 2006, had de meeste WK's gehouden. Dat is nu voorbij. Ik weet niet wanneer weer een West-Europees land een WK zou mogen houden. 2006 zal misschien voor heel lang de laatste keer blijven.
Ja, precies. En ik denk inderdaad, ik ben dat met je eens, dat op deze manier wordt het voelbaar en worden dus ook die dingen, zoals onze cultuur. Vergeet niet, onze Europese Commissie op dit moment heeft een eurocommissaris voor Our European Way of Life. Dat is gewoon een officieel standpunt, zal ik maar zeggen, prioriteit van de Europese Commissie. Dat wordt gezien als iets wat mensen, als het ware, aan den lijve ondervinden, dat dat onder druk druk staat. En ik denk dat je gelijk hebt, via zo'n volkssport, de Europese volkssport als voetbal, komt dat in optima forma als het ware naar boven.
Mathieu, Simon zei er ook al iets over, maar waarom is het zo belangrijk voor Qatar, zo'n toernooi?
Ja, daar wordt natuurlijk naar gezocht nu, naar de oorzaken waarom dat Qatar dit zo graag wilde en ook waarom het uiteindelijk in Qatar terechtgekomen is. Een hele goede tip, denk ik, voor onze luisteraars is om te luisteren naar de NRC-podcast, De Koep van Qatar. En met name aflevering 4 uit die podcast is heel interessant, want daar gaat het eigenlijk over de cruciale politieke zetten. En er worden er twee dingen eigenlijk heel duidelijk in beeld gebracht. Het eerste is de politieke zet waarmee Qatar dat WK binnensleept. Die zet loopt via het Élysée, de plek waar de Franse president zetelt. En op dat moment Sarkozy. En waar Michel Platini te gast is en een hoge delegatie uit Qatar ontvangen wordt. En tijdens dat gesprek wordt eigenlijk duidelijk dat Qatar zoveel te bieden heeft aan Frankrijk. Dat Frankrijk eigenlijk wel van zins is, politiek gezien, om de kandidatuur van Qatar voor het WK te steunen. En Platini, die tot op dat moment eigenlijk voor de VS is, als de plek waar het WK gespeeld moet worden, die gaat nadat overleg op het Élysée, diner op het Élysée, gaat hij om. En Platini is natuurlijk niet de eerste de beste, behalve dat hij een hele hoge voetbalbobo was. Dat is natuurlijk ook een icoon van het Franse voetbal. En een icoon van het Europese voetbal. Hij was bijvoorbeeld de man die met zijn doelpunt in 1986 Brazilië uitschakelde.
Platini. Partenaire bien placé, Tamoro finalement qui est le mieux placé. Voilà, il fait directement dans la poule entre de Dominique. Voilà, contre le but de Platini. Égalisation de Michel Platini.
En dat heeft dus een hele grote betekenis. Platini en Frankrijk gaan mee en die doen dat natuurlijk niets voor niets. Dus zij krijgen daar heel veel voor terug. Het Qatarese geld dat gaat binnenstromen vanaf dat moment in Frankrijk is op allerlei manieren van betekenis. Luister daarvoor deze podcast voor de details. Maar het werkt ook aan de andere kant. Want Qatar doet dit niet zomaar uit een opportunistische beweging. Nee, zij hebben nagedacht over deze zet. En ze zien het eigenlijk, dat hele WK, maar ook breder, het voetbal, als een nieuw soort instrument van hun eigen politiek, hun eigen buitenlandpolitiek, hun geopolitiek zou je kunnen zeggen. Zij proberen via het voetbal een soort extra dimensie in te brengen naast het olie en het gas dat ze al hebben, om extra afhankelijkheden te creëren in de wereld buiten het Midden-Oosten. En daardoor in dat Midden-Oosten, waar ze zich bevinden, natuurlijk in een hele moeilijke politieke situatie, een onafhankelijkere koers te kunnen varen. Dat wordt uit de doeken gedaan in die aflevering 4. Op een hele goede manier, denk ik. Want het is heel inzichtsrijk. En het geeft je ook meteen een idee van wat hier allemaal achter zit. Een laatste dingetje wat ik hierover wil zeggen, daar wil ik ook heel graag Simon over horen.
Ja, die zit al te popelen. Ja, die wil heel graag inbreken.
Deze NRC-podcast brengt heel erg het punt naar boven dat Qatar, voordat ze met dat WK echt aan de gang gingen, eigenlijk al bezig waren met bijvoorbeeld het kopen van de club Paris Saint-Germain. En via de merchandise van Paris Saint-Germain, de marketing, nadat ze die club in handen hebben gekregen, eigenlijk een soort Qatar-promotie en Qatar-diplomatie gaan plegen in een van de machtscentra van het Westen, Parijs. En dat uiteindelijk hen ook geen windeieren legt.
Simon.
Ja, kijk, Mathieu heeft natuurlijk gelijk. Het is voor een groot deel geopolitiek. Het probleem van Qatar is niet geld. Dat stroomt daar uit de bodem. Maar dat ze tussen Saoedi-Arabië en aan de andere kant van de Golf Iran zitten ingeklemd. Ze hebben 380.000 burgers. De rest van de bevolking is migrant. Dus je kunt jezelf niet verdedigen. Dus je hebt vrienden in het Westen nodig. Dus zijn het VK en Frankrijk, die allebei in de VN-veiligheidsraad zitten, die voor Europese begrippen de grootste legers hebben, zijn belangrijke vrienden. Dus dat speelde allemaal een rol. WK, dachten ze, maak je vrienden mee. Dat blijkt tegen te vallen. Maar er zijn ook een paar andere dingen. Kijk, je hebt een hele kleine elite. Je hebt daar misschien 5000 man die er toe doen. En die mensen zijn allemaal stinkend rijk. Dan ga je je vervelen. Ja, en wat is leuk? Leuk is een WK houden. Dus dat komt daar natuurlijk ook bij. Het is een soort product van de verveling van rijke mannen. En je moet ook denken, kijk, in Qatar zijn er een heleboel verschillende stromingen. En de toenmalige emir, die begon op het WK te bieden, Zij en zijn vrouw, die waren vrij liberaal. En die wilden een Qatar dat meer open was naar de wereld. Iets minder streng in de islam en zo. En ze dachten, nou, grootste evenement ter wereld. Er komen een heleboel bezoekers en zo. Dat helpt ons land te openen. Dus je moet niet denken aan een soort monoliet waarin iedereen samen zit en voor hetzelfde gaat. Nee, er zijn hele verschillende belangen. Dus bijvoorbeeld de zakenlui, die willen migranten mishandelen. Want dat is goedkoop. En nou, dan halen ze andere migranten als het tegenvalt. Terwijl de politici of mensen die de staat runnen, die zeggen, ja, maar dan krijgen we een slechte reputatie mee. Dus die twee golven, die kletsen tegen elkaar op.
Ja, maar Simon, je zegt inderdaad net in het begin, Qatar zit tussen Iran en Saoedi-Arabië in. Dat is natuurlijk een soort oerclash, zal ik maar zeggen, die al heel lang werkt daar in die regio. Zij varen een vrij onafhankelijke koers, eigenlijk ook anders dan de landen om hen heen. Is dat voetbal daar een instrument in geweest? Want het wordt soms wel gesuggereerd dat het daardoor kan.
Nou, voor de Emiraten, Verenigde Arabische Emiraten en voor Saoedi-Arabië, hun buren, die werden heel erg jaloers op Qatar, omdat Qatar met het voetbal zoveel naam boekte, zijn reputatie maakte in de wereld, het WK binnenhaalde. En de Saoedi's die begonnen daar pas heel laat mee. Echt meer dan tien jaar nadat Qatar het WK kreeg, kocht Saudi-Arabië Newcastle. En Saudi-Arabië wil nu ook een WK natuurlijk, want ze hebben niet zoveel verbeelding. En ze willen een soort nieuwe competitie starten met de FIFA. Daar hebben ze de FIFA $25 miljard voor geboden. Een beetje het grootste bedrag dat ooit aan een voetbalinstantie is geboden. Maar ze komen een beetje laat. En de Emiraten die hebben Manchester City overgenomen, maar dat is natuurlijk minder spannend dan als je een WK mag houden. Dus die jaloezie speelde ook een rol in de slechte verhoudingen en in de blokkade die de buurlanden vanaf 2017 tot geloof ik 2020 tegen Qatar lanceerden.
Simon, jij gaat binnenkort die kant op. Heb je getwijfeld of je wel moest gaan?
Nee, ook omdat ik journalist ben en ik vind als journalist moet je de wereld verslaan. Dus je moet niet zeggen, ik ga niet naar een naar land. Daar moet je juist zijn als journalist. Dus je hebt twee dingen. Je hebt de misstanden in Qatar en gelukkig ga ik met twee collega's van de Financial Times. Eentje is onze golfcorrespondent, die kent de regio heel goed. Dus die verantwoordelijkheid ligt dan vooral bij hun. En ik kijk, dankzij het WK praten we nu over de misstanden in Qatar. Anders had niemand het erover. Ik denk dat heel veel mensen niet wisten wat Qatar was totdat ze het WK kregen. Dus dat engagement, dat werkt. Dat heb ik ook van Amnesty gehoord, van International Trade Union Congress. Dat ze blij waren dat ze via het WK kans kregen om druk te zetten op Qatar, dat inderdaad zijn migrantenrechten heeft verbeterd. Bovendien ga ik, omdat ik denk dat voetbal, een voetbal-WK, echt een heel gelukkig moment voor de mensheid is. Dat ik sprak daar met een oud voetballer over die WK's heeft gespeeld. En die zei, ik zou zeker gaan als ik nu nog speelde. Want je maakt daar zoveel mensen gelukkig mee. Ook mensen die moeilijke levens hebben, mensen die heel arm zijn. Die kunnen heel gelukkig worden van, weet je wel, een schot van Messi in de bovenhoek of een onverwachte overwinning van hun land. Daar denken ze dan echt decennia later nog aan. En je ziet jezelf nog zitten met de mensen met wie je destijds het WK keek, 40 jaar geleden of zo. Dus het markeert je leven. En ik zou het heel erg vinden als er inderdaad een massaboycott was geweest en ons dat was afgenomen. Dus ik ga in stadions zitten en over het voetbal schrijven met een schoon geweten.
En als het om politici gaat, Mathieu, want Nederland stuurt een regeringsdelegatie. Nou weten we nog niet wie daarin zit, of dat Rutte is, een minister of de koning zal zijn. Rob de Wijk die zei laatst dat Nederland geen andere keuze heeft, omdat we het gas hard nodig hebben door de oorlog in Oekraïne. Ben je het daarmee eens?
Nee, dat vind ik eigenlijk onzin. Je hebt natuurlijk altijd een keuze. En zeker politiek gezien kun je hier iets markeren. Dus wat ik heel erg jammer vind dat niet gelukt is aan de Europese kant, is om te zeggen, wij gaan daar naartoe natuurlijk, maar met een delegatie van de Europese Unie. Bijvoorbeeld gecoördineerd door de Europese Commissie, waarin onze handelsbelangen vertegenwoordigd zijn, maar dan wel als EU. Dan ga je als blok en dan heb je ook een manier om aan te geven, wij zien in dat we hier een punt kunnen maken. Daar zou je ook van alles omheen hebben kunnen doen in politieke en maatschappelijke zin. Nou, dat is niet van de grond gekomen. Dat is niet zo vreemd, want dat soort dingen komen niet zo makkelijk van de grond in Brussel, omdat het hier natuurlijk ook om nationale belangen gaat. Maar ik vind het wel een gemiste kans, want zeker omdat dit WK zo Europees op de agenda staat, zal ik maar zeggen, politiek. Had je hier wel een kans gehad om te laten zien van... wij zien in wat er aan de hand is. Hoe urgent eigenlijk de vragen rondom dit WK zijn. En dat wij als Europa misschien langzamerhand ook moeten nadenken... over een andere manier om hiermee om te gaan. Die wat krachtiger overkomt, wat minder opportunistisch.
Dus jij vindt dat von der Leyen had moeten gaan?
Ja, ik had dat mooi gevonden als die kans benut was. Omdat dat veel meer... ruimte had geboden om, hoewel je dan gaat, de zaak gezamenlijk als Europa politiek in te bedden en ook te communiceren naar de bevolkingen in Europa.
Ja, maar dan had Nederland dus niet moeten gaan.
Nee, Nederland had daar bijvoorbeeld een voorstel voor kunnen doen of zich wat faciliterender kunnen opstellen. Nu gaat Nederland potentieel met een hele zware delegatie, ook nog met het staatshoofd. Dat maakt kwetsbaar, met name in de publieke opinie. Je ziet dat al aankomen, dat iedereen bang is voor zo'n Poetin-moment in Sochi.
Zo'n foto met een biertje erbij.
Ja, precies.
Wat doen de Britten en de Fransen eigenlijk, Simon?
Labour, de oppositiepartij in het VK, heeft gezegd dat ze niet zullen gaan. Dus ook als Engeland de finale mocht halen, dan is de Labour-leider Keir Starmer er niet bij. In Franse steden wordt het WK amper op grote schermen getoond. Dat is een soort hele zwakke vorm van boycott. Mensen kijken natuurlijk wel gewoon thuis. Maar kijk, dit zijn landen die hele nauwe banden met Qatar onderhouden. Dus de Royal Air Force van het VK, die zal de luchtverdediging boven Qatar voor een groot deel voor zich opnemen. Die gaan dat doen. En Frankrijk verkoopt vliegtuigen aan de Qatarse luchtmacht. Dus het is een beetje dubbel om te zeggen... we gaan niet naar het voetbal kijken, want we vinden het heel naar land. Maar het is wel een defensief bondgenoot aan wie we onze spullen verkopen. En ze mogen ook gewoon in Parijs en Londen alles opkopen wat ze willen. Het enige wat we doen is, we gaan niet naar het WK. Dus ik ben het met Mathieu eens qua dit is een protestmoment. Maar hadden we niet andere dingen ook kunnen boycotten? Dus bijvoorbeeld de verkoop van Harrods, befaamd warenhuis in Londen, aan Qatar. Ja. Dat mag dan wel. Hadden we dat niet kunnen tegenhouden? De rechten van de Franse voetbalcompetitie, de verkoop van Paris Saint-Germain. Waar trek je de grens?
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Moet natuurlijk het eerste moment zijn. Dit was zo'n, misschien is er in de nabije toekomst een nieuw moment. Want je hebt al aangegeven, die druk van dat geld, die stuurt toch dat voetbal in bepaalde richtingen. En de sport sowieso. En komen er nieuwe momenten. Maar je moet eens dat eerste moment hebben dat je het anders doet. Dat had nu gekund. Zeker omdat je in Europa bovenaan de agenda op dit moment hebt staan. Gezamenlijk inkopen van energie. En daar gaat heel veel van die delegaties gaan natuurlijk vanwege die belangen naar Qatar.
Sponsoren zitten natuurlijk ook hiermee in hun maag. Sponsoren van de KNVB mijden dit WK ook grotendeels. Als geld zo bepalend is in het voetbal, betekent dit dan dat dit de laatste keer was dat het WK in een land met een dubieus regime wordt gehouden? Wat denk je, Simon?
Nou, er zal wel veel druk zijn op de FIFA van sponsoren en ook van voetbalbonden als Duitsland, Nederland en Engeland, die zeggen van doe dit alsjeblieft nooit meer. En sportbonden en ook de FIFA die staan onder druk om mensenrechten als factor op te nemen bij het kiezen van een gastland in de toekomst. Dat we dit dus niet meer krijgen. Dus dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat de golflanden en zeker Saoedi-Arabië heel graag nog meer van dit soort evenementen willen binnenhalen. Dus, en ze kunnen ook heel veel geld bieden. Wat ik zeg, Saoedi-Arabië stond klaar met $25 miljard voor de Global Nations League. En die kunnen ook tegen de FIFA zeggen, joh, als jullie ons het WK geven, dan geven wij tientallen miljarden om het wereldvoetbal te stimuleren. En dan bouwt de FIFA zeg maar 7 veldjes voor in Afrika. En dan vliegen ze daar allemaal eerste klas heen en openen dat veldje dan met veel gebaar. Om aan te geven van kijk, Saoedi-Arabië en de FIFA maken dit mogelijk. Dus er liggen echt bundels geld klaar om de golf zeg maar tot bijna de vaste stek te maken voor dit soort toernooien. Je ziet al dat het World Club Cup, dat vindt altijd plaats in de golf. Ook de Supercup van Spanje vond plaats in Saoedi-Arabië. Dus dit kan Qatar, het WK, dat kan een voorbode zijn als we pech hebben.
Maar Simon, zie jij ook een schisma tussen de UEFA en de FIFA hier ontstaan? Want je hoort wel dat de UEFA hier toch veel kritischer in zit dan de FIFA.
Ja, de UEFA die heeft andere geldbronnen. De UEFA die heeft vooral geld uit de Champions League. Nou, dat loopt als een trein en je speelt elk seizoen. Dus elk jaar komt er geld binnen. De FIFA heeft één geldbron. En dat is het mannen-WK. Want vrouwen-WK is tot nu toe nog niet winstgevend. Dat gaat wel gebeuren. Maar er komt heel weinig geld binnen van al die andere... de vrouwen- en de jeugdtoernooien. Dus één keer in de 4 jaar heeft FIFA een geldbron. En als Saoedi-Arabië zegt van... ja, we begrijpen dat jullie geld verliezen van sponsoren... die minder betalen of die afhaken. Maar wij maken dat wel goed. Want de Saoedische koninklijke familie heeft geen gebrek aan geld.
En dan nog iets, Simon. Merk jij dat er een andere publieke discussie is in het Verenigd Koninkrijk dan bij ons in Nederland? In het Verenigd Koninkrijk is het natuurlijk heel actueel dat Saoedische en Qatarese geld, onder andere, maar ook Russisch geld, hè, bij Chelsea. Maar we hebben het dan over clubs als Newcastle United en Manchester City natuurlijk. Wordt de discussie daar op een andere manier gevoerd?
Nou, de bevolking heeft... net zoveel twijfels als in Nederland, denk ik. Dus er is absoluut heel weinig animo in het Westen voor dit WK. Je hoort mensen amper over het voetbal praten. Dus dat is in het WK niet anders. Kijk, wat wel anders is Engeland heeft, het WK heeft een structureel handels- en hoe noemen we dat, current account deficit. Dus het is heel erg afhankelijk van buitenlands geld dat binnenkomt. En zeker de Londense economie drijft heel erg op plutocraten die daar huizen kopen en restaurants bezoeken. En nou, de Russen die hebben we dan verwijderd sinds februari. De oligarchen die staan nu op de zwarte lijst ook in het VK. Maar alle Saoedi's, Qatarezen, Chinezen en Kazachs... die zijn nog allemaal, Nigerianen zijn nog allemaal van harte welkom. Dus, en wie koopt... Kijk, wat heeft het VK te verkopen? Vooral historische merken. Hè? Voetbalclubs, Harrods, bepaalde hotels. En... dat wordt dan door buitenlanders verkocht. Het is echt een armzalig land aan het worden. Dus het is heel moeilijk om die buitenlandse geldbronnen vaarwel te zeggen. Ja.
Op de WK-editie van jouw boek, Soccernomics, staat heel groot... Why European Men and American Women Win and Billionaire Owners Are Destined to Lose. Nou, over dat eerste gaan we het later hebben. Maar eerst die miljardairs. Waarom zijn die uiteindelijk gedoemd om te verliezen?
Ze zijn gedoemd om geld te verliezen. Dus iedereen verliest, iedereen die een voetbalclub bezit, verliest daar geld aan. Want het is een soort talentenrace. Talent is gewoon het enige dat bepaalt wie er wint. En de spelers hebben dat talent en die vragen daar heel veel geld voor. En als jij dat geld niet wilt betalen, bijvoorbeeld voor Kevin De Bruyne, dan gaat hij wel naar een andere club en dan verslaat hij jou. Dus het gevolg is dat er een soort... wapenwedloop is om steeds hogere salarissen te betalen. En je hebt te maken met een heleboel eigenaars die het niks kan schelen als ze geld verliezen met voetbal. Want het zijn miljardairs, dus als je tientallen miljoenen verliest, ja, dat is voor die mensen niet erg. Dus clubs van zeker golfmiljardairs als Paris Saint-Germain en Manchester City, die betalen wat de speler vraagt. Dus dan moeten de andere clubs daar ook in mee. Dus het gevolg is, bijna al het geld dat in voetbal binnenkomt, gaat meteen door, wordt meteen doorgeschuift naar spelers en hun spelersmakelaars. Mm-hmm. Dus jij verliest geld. Je kunt alleen geld verdienen volgens het, zeg maar, kunstmodel. Dus het is alsof je een Picasso koopt. Als je een Picasso koopt, dan krijg je daar maak je daar niet jaarlijks winst uit. Maar je hoopt dat je hem na 10 jaar of 20 jaar voor meer geld kan verkopen. En dat is in de kunst en in het voetbal bijna altijd wel het geval. Maar die mensen die zitten daar vaak niet om geld te verdienen. Want kijk, als jij net als Abramovic 50 miljard uit de Russische grond hebt gestolen. Ja, weet je wel, dat je 1 miljard of zo aan Chelsea verliest over 20 jaar. Dat is helemaal niet erg.
Mathieu, hoe heb jij trouwens gekeken naar de reactie van de voetbalwereld op de oorlog in Oekraïne?
Ja, toch wel, vond ik toch wel hoopgevend. Er was toch vrij snel een reactie, zeker in Europa, die gecoördineerd was en die heel erg duidelijk was. Nou, we hebben natuurlijk Abramovic zien vertrekken bij Chelsea. Maar we hebben ook gezien dat de Russische clubs meteen uit de Europese competities werden gezet. Dat geen WK naar Rusland zou gaan. Dan was dat natuurlijk een beetje laat. Want dat was er net geweest. Het vorige WK was daar. Maar we hebben ook gezien dat men dat niet loslaat. Hè. Er wordt gespeeld met Oekraïense aanvoerdersbanden regelmatig. Er wordt in stadions blijk gegeven van solidariteit met Oekraïne. En bijvoorbeeld zo'n moment als de uitreiking van de Ballon d'Or, de gouden bal, was er uitvoerig aandacht ook voor Oekraïne. Onder andere doordat Shevchenko, de eerder genoemde Shevchenko, het podium opkwam om een van de prijzen uit te reiken. En daar ook de ruimte kreeg om het Oekraïense verhaal te doen.
It's been a very difficult moment since the war started. for all Ukrainian people. I am so proud so how my country defend and fight for the freedom. It's very important to remember the war is still going, but most important to stay beside of Ukraine and help. Thank you so much.
Thank you, Sheva, for these deep words. Thank you, Sheva.
Dus ik vind dat eigenlijk best wel sterk overkomen. Dat onderstreept ook dat er toch een soort grote undercurrent is, een onderstroom in die voetbalwereld en in de Europese bevolkingen, die als het gaat om die normatieve kwesties eigenlijk wel uitgemaakt heeft waar men wil staan en welke kant men wil staan. Dus dat komt minder opportunistisch over regelmatig dan wat we uit het zakenleven zien bijvoorbeeld.
Zie jij die onderstroom ook, Simon?
Jawel, kijk, de meeste Europeanen hebben heel veel sympathie met Oekraïne. Maar kijk, dat Rusland een naar regime was geen geheim op het moment dat Gazprom begin dit jaar nog steeds sponsor van de UEFA was. Dus of dat Abramovich de eigenaar van Chelsea was. Dus die onderstroom van Oekraïne-sympathie, die leeft heel goed samen met wij nemen geld van iedereen aan.
Ja, dat was zo, maar dat is natuurlijk toch voor een groot gedeelte afgekapt. We hebben dat ook met Nord Stream gezien, daar hebben we vaker over gehad, Annette. Heel veel zaken waarvan eigenlijk ondenkbaar was dat ze ter discussie gesteld werden, zijn toch ter discussie gesteld na die Russische inval in Oekraïne. En ik denk toch dat we moeten zeggen van als je dat voor die Russische inval geanalyseerd had, waren er waarschijnlijk een heleboel mensen geweest die à la Rob de Wijk gezegd hadden, nee, hè, de belangen zijn te groot.
Ja, dat is wel zo. En we hebben Rusland er nu uitgesneden. En nu nog Saoedi-Arabië, Kazachstan, China, Nigeria enzovoort enzovoort.
Zeker. Nog even terug naar het WK, Simon. Wat mij bezighoudt, wat ik nog steeds een fantastisch beeld vind, is het beeld van Colin Kaepernick in de NFL. Die met zijn manier van het ondergaan van het Amerikaanse volkslied, namelijk geknield, de hele Black Lives Matter beweging eigenlijk van een enorme boost voorzien heeft, of misschien zelfs wel voor een belangrijk gedeelte ontketend heeft. Dat is de betekenis die een sporter kan hebben op een maatschappelijke kwestie. Verwacht jij een soort Colin Kaepernick op dit WK?
Nee, je hebt het wel met Black Lives Matter in Europa gezien. Je hebt ook gezien dat een voetballer als Marcus Rashford met succes de Britse regering zover heeft gekregen dat ze gratis maaltijden aan arme kinderen geven, ook tijdens de schoolvakantie. Maar ik heb daar met spelers en met hun managers over gesproken. En volgens mij zullen er geen individuele protestacties komen. Waarom niet? Dit is de belangrijkste maand van hun sportcarrière vaak. En als jij zeg maar als eenling protest voert tegen Qatar, als je daar in een interview iets over zegt of op het veld zeg maar een of ander teken draagt, dan zet je druk op jezelf. Zodra jij niet presteert in de belangrijkste maand van je carrière, dan valt iedereen overheen van ja, hou je kop bij het voetballen. Ja. En die spelers die weten over het algemeen ook weinig over Qatar. Hè. Ze weten, sommigen, de meer betrokkenen, weten wat ze lezen. Maar het is niet zeg maar het belangrijkste politieke doel dat ze hebben. Marcus Rashford die geeft om racisme, want dat heeft hij zelf meegemaakt. En om armoede, dat heeft hij ook zelf meegemaakt. Kylian Mbappé protesteert tegen politiegeweld in Frankrijk. Maar al die mensen die hebben weinig kennis en gevoel bij wat er in Qatar gebeurt. Het andere is, zodra je in het voetbal rondloopt, dan ben je al snel gecompromitteerd, omdat je geld krijgt van hele dubieuze mensen. Dus Mbappé, Messi en Neymar worden betaald door Qatar. Anderen worden betaald door andere golfstaten. Of voetbalden voor Roman Abramovich. En ik heb ook van een voetballer gehoord, kijk eens naar die Amerikaanse eigenaars die geld geven aan de National Rifle Association. Hè, dat zijn ook foute mensen. Dus iedereen in het voetbal, die is al vies, zeg maar, in maffia-termen. In de maffia maak je elkaar vuil door te zorgen dat iemand een moord heeft gepleegd of geld heeft gestolen en daarna kan hij niks meer zeggen.
En in het voetbal ben je vies als je dus geld aanneemt van Russen of oliesheiks.
Ja, of ook als sponsor. Hè? Bayern München, kijk, de Duitse nationale spelers, Die hadden een spandoek met mensenrechten. Maar bijna al die jongens voetballen bij Bayern München. En daar was Qatar gewoon al een sponsor, of is nog steeds een sponsor.
Ja.
Zijn voetballers wel wat meer maatschappelijk betrokken dan vroeger?
Veel
Ze hebben
meer.
In ieder geval een enorm bereik. Hè? Als je kijkt naar het aantal volgers op Instagram van Macron, die heeft er 3 miljoen. Mbappé heeft er 73 miljoen.
Zo.
En Mathieu voorlopig nog 0 trouwens.
Ja, en ze hebben niet alleen veel volgers. Maar in Europa zeker is dit de meest best opgeleide generatie van voetballers die er ooit is geweest. Ook omdat er in de jeugdopleidingen is er veel meer aandacht voor school. Want 90% of zo van de kinderen in die opleiding zal nooit prof worden. Dus je hebt een heleboel spelers die drommels goed zijn opgeleid. Die ook veel tijd hebben, want ze zitten thuis. Ze kunnen niet naar buiten, want dan worden ze meteen achtervolgd door allemaal gekken met een smartphone. En die, ook vanwege een soort schuldgevoel over hun eigen rijkdom vaak wel heel maatschappelijk gericht zijn. Hè, wij denken dat het alleen maar mensen zijn die selfies nemen bovenop een 5-sterren restaurant op de Eiffeltoren en zo. Maar dat is niet zo. Dus je zag het heel erg goed rond Black Lives Matter. Dat had ik nog nooit in de 30 jaar dat ik het voetbal volg, heb ik nog nooit een generatie voetballers gezien die zoiets doet.
Laten we van de politieke arena toch nog even naar het voetbalveld gaan. Want Mathieu, jij bent, net als miljoenen Nederlanders, ook liefhebber, we weten het. Nou heeft Roel Maalderink van het VPRO-programma Plakshot een satirisch WK-lied gemaakt.
Ik hou van mensenrechten, maar ook van Daily Blind.
Mooie paas.
Dus knijp ik wel een oogje toe als Nederland maar wint.
Hoe ga jij om met die dubbele gevoelens?
Ja, ten eerste door heel duidelijk het woord dubbele gevoelens te gaan vermijden. Ik denk dat dat is een heel makkelijke manier om te zeggen, ja, het is heel dubbel, maar ik ga toch. Ik hoor dat allerlei journalisten van de NOS zeggen. Dat vind ik een ongelooflijke luie argumentatie. Als je ziet wat ze daarna gaan doen. Ze gaan gewoon vlogs maken in Qatar. Jeroen Stekelenburg vindt het heel leuk om bij een zwembad in een kleedkamer te staan. En daar dan toch een zogenaamd grappig vlogje over te maken. Kijk, dat is volgens mij niet de bedoeling. Waar het om gaat is om het voetbal. En ik denk dat Simon, ik kan het niet beter samenvatten dan dat hij in het begin deed. Dit is iets van hoop en geluk. Het spel. En daar gaat het in eerste instantie om. Daarnaast moet je ongelooflijk duidelijk en zo duidelijk als je kunt je uitspreken voor die politieke kwesties die er allemaal op de agenda staan. Dat VPRO-programma, Plakshot, je noemde het al, dat liedje. Het zou heel goed zijn en misschien wel heel veel beter dan Jeroen Stekelenburg en Tom Egberts naar Qatar sturen om daar reportages te gaan maken waar niemand op zit te wachten, want die zijn al gemaakt en veel beter door de ZDF, door journalisten als Simon enzovoorts. Dus dat hoeven wij helemaal niet. Laat iedere keer voor iedere wedstrijd die clip van Plakshot zien. Dan weten we allemaal weer in wat voor context dat het spel op dit moment gespeeld wordt.
Hoe kijk jij normaal gesproken trouwens naar Oranje in een eindronde? Want ik weet uit eigen ervaring dat bij chefredactie Freek een streng toegangsbeleid wordt gehanteerd. Dat is geen typische cafékijker met het Nederlands elftal. Hoe kijk jij het liefst?
Ja, ik ben ook van de school Freek. Dus een kleine groep van door mij geselecteerde en goedgekeurde kenners die al dan niet uit het gezin komen.
En hoe is dat bij jou, Simon?
Nou, bij een WK zit ik altijd op de tribune.
Ja.
En dat is niet de beste manier om te kijken. Je ziet wel, het speelt veel beter trouwens als je daar zit dan voor de tv. Want tv volgt de bal. Op de tribune zie je het hele veld. Maar ik kijk normaliter alleen. Ik ken de mensen naast wie ik zit helemaal niet. En ik heb vaak het gevoel dat het echte WK in de huiskamer plaatsvindt. En daar ben ik dan nooit, want ik zit op de tribune. Dus ik weet nog naar Frankrijk-Argentinië 2018, een dolle wedstrijd door Frankrijk gewonnen. Mijn kinderen die keken met hun vriendjes bij ons in de huiskamer in Parijs. En iedereen rolde over de grond. Het tapijt was vol met rood en blauwe gezichtsverf en zo. En dat is het echte WK.
Ja, het zou toch prachtig zijn geweest, Annette, als het NOS in dit kader bijvoorbeeld iets bedacht had. In plaats van allemaal zo plichtmatig af te reizen naar Qatar en daar met dubbele gevoelens filmpjes te maken waar niemand op zit te wachten.
Ja, filmpjes vanuit de Nederlandse huiskamers. Ja. Zijn er nog affiches die politiek beladen zijn, Simon? Wales, Engeland bijvoorbeeld?
Nou, in Wales komt het nationalisme een klein beetje op, maar echt van een heel laag niveau. In Wales is het nog niet echt in de mensen opgekomen dat ze onafhankelijk zouden kunnen zijn. Het is een kleine onafhankelijkheidsbeweging. Dus nee, ik zie heel weinig politieke affiches. Ook Iran tegen de VS niet. Want de voetballer van vandaag is een heel internationaal iemand. Dus zelfs de Iranese en Amerikaanse voetballers hebben meer met elkaar gemeen. Hè. Ze zijn hele rijke mensen over het algemeen, die cosmopolite levens hebben. Hebben meer met elkaar gemeen dan met Iranese thuis of met Amerikanen thuis. Dus de voetballers houden van elkaar. We leven ook tot februari ook in een tijdperk met veel minder oorlogen tussen staten. En dat is al een trend die decennia gaande is. De meeste oorlogen van nu tot recent Oekraïne van de laatste decennia waren burgeroorlogen. Dus wat je in Europa heel sterk had was anti-Duitse gevoelens die in het voetbal werden geuit. Dat had je bij Nederland-Duitsland, Frankrijk-Duitsland, Engeland-Duitsland voor een deel. En dat is natuurlijk allemaal afgezwakt. In Europa houden we van elkaar. Dus die dramatische wedstrijden, ik denk ook aan Polen tegen de Sovjet-Unie in 1982, die heb je eigenlijk niet meer op zo'n WK.
Nog even terug naar de ondertitel van jouw boek Soccernomics over alle wetmatigheden in het voetbal. Why European Men and American Women Win. Leg dat eerst nog eens uit. Is er ook echt een typische Europese voetbalstijl?
Ja, zeker. Wij hebben de meest moderne voetbalstijl ter wereld in West-Europa. Vier West-Europese landen hebben de laatste vier WK's gewonnen. Steeds andere landen. En ook kleinere West-Europese landen als Nederland, België, Portugal hebben de laatste drie gehaald. Slechts één niet-Europees land heeft in de laatste 20 jaar de laatste drie gehaald. Dat was Argentinië met Leo Messi in 2014. Dus onze regio met 5% van de wereldbevolking domineert. Helemaal. En waarom? Dat komt omdat wij voetbalkennis elke week uitwisselen in multinationale competities als de Premier League of als de Champions League. Dus als Real Madrid bijvoorbeeld van Chelsea verliest, dan gaan ze denken van, nou ja, wat doen die jongens daar? Wat doen zij dat wij niet doen? Dus je leert constant van elkaar. Dus het Europese voetbal van 2022 is beter dan in 2021. Het proces van leren is hier veel sneller dan waar dan ook. En dat is ook, zeg maar, de unique selling point van West-Europa. We zitten hier heel dicht bij elkaar met een heleboel verschillende nationale tradities. Vanwege de grote kustlijn van Europa reizen we ook al heel lang de wereld rond. Dus die uitwisseling van kennis, ook met open grenzen, is hier sterker dan waar dan ook de wereld. Zuidoost-Azië begint er een heel klein beetje op te lijken, maar wij in Europa zijn uniek en dat zie je ook in het voetbal.
Simon, dan heb je allerlei spelers die uit Europa komen. Vaak spelen die natuurlijk voor de Europese landen. Maar ook vaak zijn dat spelers met een migrantenachtergrond die uit de voorsteden komen van grote metropolen, bijvoorbeeld in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Maar de echte toppers in die landen zie je toch eigenlijk altijd voor Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk spelen. En in Nederland zie je juist spelers als Ziyech en Mazraoui, om er maar eens twee te noemen, die grote potentie hebben internationaal, die nog niet helemaal inlossen, moet ik daar wel eerlijkheidshalve bij zeggen. Die zie je kiezen voor hun andere optie, namelijk Marokko. En niet dus spelen voor het Nederlands elftal. Hoe verklaar jij dat verschil eigenlijk, dat je ziet tussen landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, maar toch op zekere zin ook België aan de ene kant en Nederland aan de andere kant?
Ja, dat is inderdaad heel interessant. Want in Frankrijk hebben spelers als Mbappé en Pogba denk ik gewoon het gevoel van, ja, ik ben Fransman. Ik word dan wel gediscrimineerd. Niet zelf als grote voetballer misschien, maar mensen met wie je bent opgegroeid, je familieleden worden gediscrimineerd. Maar ze stellen geen vragen over het feit dat ze Frans zijn. En dat ook dat de voetbalsystemen in Frankrijk openstaan voor hun. En Short Moussous schreef daar in het AD een mooie column over hoe dat in Nederland werkt. Iemand als Ziyech krijgt zijn hele leven te horen, jij bent Marokkaan. Wat heel raar is, want hij is gewoon in Nederland geboren en opgegroeid. Jij bent Marokkaan en met Marokkaan is er heel veel mis. En zodra het blijkt dat hij een goede voetballer is, dan moet hij voor Nederland gaan spelen. En dan moet hij volgens echt de ergste man van Nederland, Johan Derksen, moet hij dan ook nog eens dankbaar zijn dat hij voor Nederland mag spelen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen, Ziyech die dan in 2015 inderdaad voor een trainingskamp van Oranje wordt opgeroepen en daar als zeg maar 22e man wordt behandeld, dat hij denkt van ja, weet je, ik word mijn hele leven al hier vernederd. Ik ga gewoon voor Marokko voetballen en daar zijn ze blij met me. Dus het is inderdaad een dynamiek die heel anders opereert dan in Frankrijk of Engeland. Er is geen voetballer daar die zegt van nou, ik ga voor Jamaica spelen.
Ja, precies.
Tot slot, waar kijken jullie als liefhebber naar uit? Naar welke spelers of welke wedstrijden?
Nou Simon, ik ben heel benieuwd waar jij naar uitkijkt.
Ja, Leo Messi is de beste voetballer die er ooit is geweest. En hij heeft veel beter gepresteerd met Argentinië dan mensen denken. Ze hebben geloof ik 5 finales gehaald. Hij heeft Olympisch goud gewonnen. Hij won laatst weer de Copa America. 6 finales heeft hij gehaald met Argentinië. Met vaak hele matige spelers. Nu hebben ze een iets beter team. En dit is misschien zijn laatste WK. Dit is zijn laatste WK, zegt hij. Hij is 35. En ik denk dat de kans om de beste voetballer aller tijden, misschien de grootste prijs in het voetbal te zien pakken, dat dat eigenlijk het mooiste zou zijn. Kijk, ik hoop natuurlijk dat Oranje wint, maar dat is onmogelijk. Dus dan maar Messi.
En jij, Mathieu?
Nou, dat laatste ben ik helemaal met Simon eens. Oranje zie ik ook niet zo heel ver komen. Maar spelers waar ik naar uitkijk, laat ik het daar even over hebben. Koulibaly vind ik interessant. Valverde van Uruguay, die bij Real Madrid fantastisch speelt. Ook Camavinga, die van Madrid komt, die misschien in het Frans elftal iets kan laten zien. Kostic vind ik een geweldige voetballer. Hoewel die nu niet in vorm is bij Juventus. Dus ik ga dat soort spelers in de gaten houden. Marquinhos ben ik een enorm liefhebber van. De verdediger van Paris Saint-Germain. Ik denk de beste verdediger van de wereld. Die ook nog steeds tackelt over zijn goede been. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. En verder, en dat vind ik ook nog wel, wil ik ook nog wel heel even horen wat Simon daarvan denkt. Ik ben zelf, denk ik, iets te constateren. Maar ik heb veel te weinig empirische onderbouwing om dat als wetmatigheid voor te leggen. Maar ik leg het er maar even als suggestie voor. Tegenwoordig spelen steeds meer teams met 5 verdedigers en dan doorgeschoven wingbacks die echt ver meespelen in de aanval. Dat loopt via een opbouw van combinatievoetbal, dat type voetbal. En moet dan uiteindelijk tot grote druk naar voren leiden. Maar wat je tegenwoordig ziet als reactie daarop is een terugkeer van een oud fenomeen. De lange bal. Want omdat die backs zo hoog staan en eigenlijk de verdediging ook meeschuift, ontstaat er heel veel ruimte achter die verdediging als dat team in de aanval is. En krijg je een lange bal. Vaak, en de keeper krijgt er ook in ook een nieuwe rol. Want in het oude, zal ik maar zeggen, opbouwvoetbal is de keeper iemand die de beginpaas geeft in de achterhoede. Maar nu zie je steeds vaker keepers ook die meteen kiezen voor een lange bal als ze hem hebben, omdat er achter die verdediging van dat opgeschoven aanvallende team zoveel ruimte ligt. Dan krijg je een soort nieuw oud, zou je kunnen zeggen, countervoetbal, wat ik heel mooi vind om te zien en wat vaak ook heel razendsnel is. Ik zie dat niet alleen in de keukenkampioen-divisie, waar ik seizoenskaarthouder ben, dus MVV doet dit ook. Maar ik denk dit internationaal af en toe ook te zien en dat zou een nieuw soort ontwikkeling zijn, want tot nu toe ging het toch heel vaak over opbouwen. En nu zie je die lange bal eigenlijk weer terugkomen met heel veel diepte.
Ja, dat komt ook omdat teams met zoveel pressie spelen. Die zetten druk op de bal. In Nederland noemden we dat in de jaren 70 jagen. Dat is eigenlijk in Amsterdam uitgevonden. Dus je ziet dat overkwam Ajax heel erg in de Champions League. Zodra de verdediging de bal heeft, wordt je heel erg opgejaagd. En de beste oplossing is dan als je een geplaatste lange bal kan geven. Dat kunnen de Ajaxiden helaas niet. Nee. Dus dat ging dan steeds mis. Maar inderdaad, als je een soort type Ruud Krol of Frank de Boer hebt, die daar de bal 50 meter kan tillen, dan vind je ruimte. Want je wordt vaak de voorste 5 of 6 spelers van de tegenstander, die zetten druk. Ja. Dus ja, dan vallen er gaten achterin.
Goed, zo eindigen we toch nog met een heleboel voetbaltheorie, techniek. Mathieu, voordat we naar de leestafel gaan, nog een mooie mededeling in de blessuretijd. Want er hebben zich al 150 luisteraars aangemeld voor onze eindejaarsshow in het Paard in Den Haag.
Jeetje, ja, wat een mooi nieuws, Annette. En ongelooflijk eigenlijk. We krijgen veel reacties altijd natuurlijk. En dan is het toch het leukste om iedereen ook een keer live te zien. Dus het wordt een hele mooie show, zoals we dat ieder jaar doen aan het einde van het jaar. En dit jaar was wel heel erg vol als het gaat om relevante Europese politieke kwesties. Dus dit wordt ook een hele mooie eindejaarsshow. En er zijn weliswaar 150 aanmeldingen, maar er kan altijd nog meer bij.
Yes, en als je erbij wil zijn, ga dan naar de website van Haags College, haagscollege.nl, of kijk in de show notes 19 december. Aanmelden is gratis, dus wacht niet te lang. Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Simon, wat voor boek heb jij uitgekozen?
Ik heb een boek gekozen dat heet A Waiter in Paris door Edward Chisholm. En dat gaat over de ervaring van een jonge Brit, van Chisholm zelf, toen hij inderdaad ober werd in Parijs. Omdat hij na de financiële crisis, was hij net afgestudeerd, kon hij nergens anders een baan vinden. Ik heb een van de weinige dingen die ik voor de wereld heb gedaan. Ik heb ontmoet toen hij net uit die ervaring kwam. Ik heb hem geholpen het boek gepubliceerd te krijgen. Dat was helemaal niet moeilijk, want Edward kan razend goed schrijven. En het heeft ook ontzettend goede recensies gehad. Komt misschien een speelfilm van, dat hoop ik nu. Dus ik verdien er geen cent aan. Maar niet alleen ik, maar ook mijn drie kinderen hebben het allemaal met heel veel plezier gelezen. Het is echt fantastisch goed verteld over die oberservaring, over de onderkant van Parijs, over armoede en over zeg maar de glanzende oppervlakte en de lelijke achterkant van Parijs.
Mooie tip, dankjewel. Mathieu?
Ja, Annette, ik kom met een standaardwerk dat ik eigenlijk ook al allerlei afleveringen eerder had kunnen noemen. Maar als historicus behoud ik me nu bij mijn leest en ik daal niet af naar de literatuur zoals ik normaal gesproken, waar ik me normaal gesproken toe laat verleiden. Ik noemde hem al eerder in de podcast, Tony Judd, Postwar, A History of Europe Since 1945, is een standaardwerk in de eigentijdse Europese geschiedenis. En waarom noem ik dit boek in deze aflevering? Omdat Tony Judd aan het einde een punt gaat maken dat breder is dan de politieke, de geopolitieke, de diplomatieke, de economische en de culturele geschiedenis die hij allemaal beschrijft in deze vuistdikke paperback. En dat bredere punt is dat er onder de oppervlakte van het in de politieke wereld zichtbare ook iets bestaat als een soort van Europese, trans-Europese werkelijkheid. En hij noemt dan een aantal zaken waar je dat aan kunt zien. En een van de hoofdpunten die hij noemt is het voetbal. Het voetbal als een trans-Europees fenomeen dat ook Europa als het ware aan elkaar bindt. En op de voorkant van de paperback die ik heb staat ook niet voor niets een jongetje in de leeftijd waarin alles nog kan draaien in je leven om voetbal, die met een bal bezig is. Is denk ik voor deze uitzending heel erg passend. En daarnaast is het boek natuurlijk een must-read voor al onze bezoekers.
Dan een tip van Freek, onze chefredactie, de Pep Guardiola van onze podcast. Hij raadt De Koep van Qatar aan, kwam ook al voorbij. De podcastserie van NRC, waarin journalist Joris Kooijman de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal onderzoekt. En Freek heeft met bijzonder veel plezier FC Barcelona Het Imperium gelezen van jou, Simon, over het verval van Barça. En hij wilde nog even weten of een terugkeer van Messi nou goed zou zijn voor Barcelona.
Emotioneel wel. Ja, Messi is natuurlijk altijd goed om te hebben. Maar Simon, hij zal het verschil niet maken.
Denk jij hoopt dat Argentinië wint, maar denk je dat ook?
Nee, ik hoop dat Nederland wint.
Oh ja.
Ik ben fan van Oranje. Voor Oranje trillen al mijn snaren.
Oké. Goed, bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die gaan we verspreiden via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Simon Cooper, heel veel dank. Wanneer vertrek je naar Qatar?
Ik vertrek de 17e naar Qatar.
Heel veel succes daar. En Mathieu, wij spreken elkaar weer snel.
Zo is het.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Diederik de Groot en Freek Ewals. Tot de volgende.